Servus.
Christy, het is tijd voor Grenzeloos Oostenrijk met Dani en Vincent.
Samen duiken we in alles wat Oostenrijk zo bijzonder maakt. Van kleine dorpen tot grote verhalen en alles daartussen.
Viel spaas.
Ja, vandaag gaan we het hebben over fietsen in Oostenrijk. Vincent, wat maakt fietsen in Oostenrijk zo anders dan in Nederland?
Veel mensen die naar Oostenrijk komen denken natuurlijk gelijk aan wintersport en aan skiën en aan wandelen in de bergen. En misschien rijden over een mooie Alpenpas. Maar Oostenrijk is eigenlijk ook een heel goed fietsland. En dat kun je wel zien, want er is voor iedereen is eigenlijk wel wat. Of je nou wielrenner bent, of dat je met je e-bike onderweg bent, of misschien wil je wel mountainbiken. Je kunt langs de rivier fietsen. En tegenwoordig zijn er ook steeds meer lange afstandroutes. We hebben natuurlijk al de beroemde Donauradweg, die loopt van Passau, wat in Duitsland ligt, langs de Donau naar Wenen. En als je nog wil, kun je nog verder fietsen. Dat doe je in etappes.
Die wil ik nog een keer maken.
Ja, die gaan we zeker nog een keertje doen. Het schijnt een hele mooie route te zijn. Ik heb er al een deel van gefietst, maar wij gaan hem samen ook nog een keertje doen. Ja, en Oostenrijk heeft gezien dat fietsers toch wel een leuke doelgroep zijn. En het is natuurlijk een sport of een activiteit die je bijna het hele jaar door kan doen. Vanaf de lente tot aan einde herfst. Winter, dan wordt het een beetje lastiger, want dan ligt dat natuurlijk vooral in Tirol en omgeving, ligt veel sneeuw. Dan wordt het fietsen natuurlijk niks. En het fietsen doe je natuurlijk vooral op afgezette wegen of op rustige wegen. En dat maakt het natuurlijk voor Oostenrijk echt perfect. En niet vergeten, hè, en dat is natuurlijk wel, iedereen denkt natuurlijk van, joh, hey, Oostenrijk bergen, dramatisch stijl, dat wordt niks. Dat valt wel weer mee, al moet ik eerlijk zeggen, die berg bij ons in het dorp, ik verkijk me er elke keer weer op hoor, hoe stijl dat ding is op de Hauptstrasse. Maar goed, dat terzijde. Laten we doorgaan naar de volgende.
Wat is voor jou het grootste verschil met Nederland?
Nou, het grootste verschil is natuurlijk het landschap. Hè. Kijk, in Nederland kun je natuurlijk redelijk inschatten wat je krijgt. Als ik van A naar B rijd, dan weet ik van, nee, er ligt daar een fietspad. Het ligt gescheiden van de weg, het is redelijk vlak. Ik kan redelijk inschatten hoe lang ik over dat stukje fiets, als ik mijn eigen ervaring meetel. Kijk, ik weet van mezelf dat ik tussen de 20 en de 25 kilometer fiets. Dus ik weet als ik 10 kilometer moet fietsen dat ik er met een half uurtje wel ben. En dat is natuurlijk in Oostenrijk even wat anders. Want het gaat natuurlijk meer over wat bergpas. Er zit toch wat hoogtesverschil in. Maar ja, waar je naar boven gaat, ga je ook weer naar beneden. Dus wat je verliest aan snelheid als je klimt, dat pak je natuurlijk weer terug als je aan het afdalen bent. Daar moet je van genieten. Net zoals dat je af en toe gewoon moet stoppen en eventjes die fiets aan de kant moet zetten en genieten van het uitzicht. Want je weet niet wat je ziet in Oostenrijk. Het blijft heel mooi.
Maar is Oostenrijk dan meer voor de sportieve fietsen, echte wielrenners? Of kunnen een normale als ik, wat minder sportief persoon met een e-bike, is dat daarvoor ook geschikt?
Ja, kijk, het is natuurlijk een stuk makkelijker geworden dat fietsen in Oostenrijk sinds de komst van de e-bike. Waar je vroeger natuurlijk die berg op moest trappen, dat is eigenlijk wel voorbij. De e-bike maakt dat een stuk makkelijker. Het is natuurlijk niet als Nederland. Hè? Je kunt niet met je standaard ouderwetse gezellen met 3 versnellingen de berg in. Dat kun je vergeten. Dat geef ik onmiddellijk toe. En ja, wat ik net ook al zei, je moet het niet onderschatten. Hè? Die route van 30 kilometer is heel anders dan 30 kilometer in Nederland. En die hoogtemeters maken echt het verschil. Het is iets pittiger, dat moet ik eerlijk toegeven. Je denkt af en toe wel eens van, hey, wat een goed idee dat ik vandaag ben gaan fietsen. En 10 minuten later denk je bij jezelf, als je op een stuk vals plat zat, wie heeft dit bedacht? Waarom doe ik dit? Maar dat hoort erbij, maar je wordt beloond, absoluut. Je wordt beloond voor je inspanning.
Dus is Oostenrijk dan niet alleen maar voor de sportieve fietsen?
Ik vind van niet, maar hou er wel rekening mee. Er zijn bergen en je moet het niet, wat ik al zei, met een gezelle doen met 3 versnellingen. Dus een e-bike raad ik je echt wel aan als je wat minder conditie hebt.
En moet je je e-bike meenemen of kan je die ergens huren?
Als je een goede e-bike hebt, dan kun je hem meenemen. Maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon huren. En ik moet eerlijk zeggen, de huurprijzen vallen mij best wel mee. Wat ik zo gezien heb hier in de omgeving en ook in de andere toeristische dorpen. Daar kun je voor volgens mij voor 150, 200 euro voor een week een e-bike huren. En dan heb je het wel over een nieuwe e-bike. Dus een modernste van modernste. Goed onderhouden.
En als het die stuk gaat, dan halen ze je op.
Dat is vaak ook de service die ze hebben. Van mocht je pech hebben onderweg, dan word je geholpen door het verhuurbedrijf.
En wat valt je nu voor dit nieuwe seizoen op? 2026? Wat zijn daar acties of verschillen?
Nou, wat mij vooral opviel, hè, want wij waren natuurlijk een tijdje terug op een beurs. En ik krijg natuurlijk wat meer informatie vanuit alle toeristische regio's. Dat 2026 echt het jaar geworden is van de fietsvakantie in Oostenrijk. Als ik hier alleen al kijk in de Steiermark waar wij wonen, hoeveel ze daar hebben geïnvesteerd in wegwijzerbordjes en nieuwe fietsroutes. En die hebben ze allemaal gedaan volgens een bekend systeem wat wij in Nederland kennen vanuit de fietsknooppunten. Ze geven ook eerlijk toe dat ze het daarvan, moet gewoon even zo zeggen, gejat hebben. Zij noemen het geleend. Daar is heel veel geïnvesteerd. En die fietsroutes kun je ook makkelijk terugvinden in handige boekjes. Er zijn websites voor opgericht. Die zetten we ook in de show notes van deze podcast. En er zijn natuurlijk, wat ik al begin zei, die Donauradweg is er. Maar er zijn meer langere routes bijgekomen. Zo is er onder andere de Hohe Tauern Bike Trail. Die gaat deze zomer open. En dat is een route van 530 kilometer lang. Nou, dat fiets je natuurlijk niet op één dag. Die kun je in verschillende etappes doen. En die etappes die gaan door het grootste deel door het park Hohe Tauern. Dat loopt van Groß Arltal tot aan de Krimmler Wasserfallen. Ook een heel mooi gebied is dat, waar je naartoe kan. En deze route is niet alleen voor mountainbikers interessant, maar ook voor gravelbikers.
Ja, ik moet even inbreken en heel even zeggen, onze katten zijn vandaag erg actief. We hebben dit al 4 keer opgenomen, maar ze blijven doorgaan. Dus mocht je een raar geluid horen, een kreet of een ritselen, ze zijn actief. Dus mijn excuus.
Dat gravelbike is natuurlijk sterk in opkomst. En een gravelbike, voor wie diegene die niet weet wat een gravelbike is. Een gravelbike is een kruising tussen een racefiets en een mountainbike. Dus de 21 versnellingen of meer. Het frame van een racefiets. Maar iets bredere bandjes en bandjes met wat meer profiel en wat betere remmen. Zodat je dus ook van de gebaande paden af kunt.
Dus geen mountainbike.
Nee, je mountainbike is natuurlijk gelijk, ik noem het dat, de tractor onder de fietsen. En je ziet het meer als een soort van subtiele vierwiel aangedreven auto. Een SUV, laten we het een SUV noemen. Laten we de gravelbike een SUV noemen.
En die e-bikes die je dan huurt in Oostenrijk, zijn dat e-bikes gewone e-bikes? Of zijn dat van die gravel e-bikes? Of?
Wat je kunt huren is over het algemeen de gewone e-bike. Dat is een normale fiets met een accu, zoals wij die in Nederland ook kennen. Maar je kunt ook...
Die met de smalle bandjes.
Met een normale bandje, niet de racefietsbandjes. Hè. Die racefietsbandjes zijn natuurlijk heel erg smal. Maar gewoon met normale banden. En je kunt een elektrische mountainbike huren. En dan heb je natuurlijk wel weer brede bandjes met vering. De hele poespas zit op die fietsen. Of je die nodig hebt als je gewoon normaal aan het fietsen bent, kun je je afvragen. Zou ik eerlijk gezegd niet doen, dan zou ik gewoon voor een normale fiets gaan met een accu. Nou, daar heb ik die Hohe Tauern Bike Trail heb ik net genoemd. En er is nog eentje, dat is de Meridian Trail. Die gaat vanaf deze maand gaat die open. En dat is een route van 582 kilometer. En die loopt vanaf Wenen, onder andere door Eisenstadt. In Burgenland is dat, als ik het goed heb. Ja, Burgenland is dat. Eisenstadt, hele leuke stad. Via Graz naar Klagenfurt en dan Villach. En dan ga je richting Grado in Italië. Erg lange route natuurlijk, doe je natuurlijk niet in één keer. Maar je kunt deze route opsplitsen in etappes. Want iedere etappe eindigt weer in een wat grotere stad. En als je zegt van, ik heb even geen zin om te fietsen, dan pak je de fiets mee, ga je met de trein naar de volgende bestemming. En dan fiets je daar weer verder. En die route is natuurlijk vrij afwisselend, want van Wenen naar Eisenstadt, dat is vrij vlak. Nadeel van vrij vlak in Burgenland is dat het ook veel wind staat. Dus je kunt,
ja, dat zijn de Nederlanders gewend.
Dat zijn de Nederlanders wel gewend, ja. Maar je kunt dus wat tegenwind hebben, zo rond de Noisy-Tlezee. Het is wel een hele mooie omgeving. En vooral als je van de natuur, van vogelspotten houdt, dan ben je daar echt goed op zijn plek. En hoe verder je dan zeg maar richting het zuiden gaat, hoe bergachtiger het wordt. En dan kun je ook zeggen, van, hey, ik heb even geen zin in die berg. Ik sla ze over, ik pak de trein. En dat is perfect.
Maar worden dan vanuit het toerismesbureau ook dingen geregeld? Zoals bijvoorbeeld met hotelletjes of zo? Dat je bagage dan meegenomen wordt door iemand?
Ja, dat kan geregeld worden. Er zijn ondertussen ook in Nederland speciale reisbureaus. Die hebben we op onze pagina Fietsvakanties in Oostenrijk neergezet. Die organiseren eigenlijk alles voor jou. Jij komt met de trein naar Oostenrijk of met het hoe jij zelf wil reizen naar Oostenrijk. En daar is de eerste hotelovernachting voor je geregeld. Dan krijg je wat instructies. Daar staat je huurfiets staat al klaar. Vooraf geef je aan wat voor fiets je natuurlijk wil hebben. Daar is vaak wordt de fiets ook alleen voor je afgesteld. Er is iemand die zeg maar bezig is voor jou, die de fiets goed doet afstelt. En je zorgt ervoor dat iedere ochtend jouw bagage klaar staat. En op het moment dat je op de fiets stapt, wordt jouw bagage in de busje geladen. En die brengt het naar je volgende hotel. En jij kunt gerustig met een klein rugzakje, een dagtoer rugzakje, ga je onderweg naar je volgende bestemming. En je doet er net zo lang over als dat je zelf wil. Je komt daar in het hotel. Je tas staat al in je kamer. Ja, even douchen. Even genieten. En de volgende dag ga je met de volgende etappe verder. Ik vind dat een hele perfecte manier van reizen. Dat zie je veel bij de Donauradweg. Maar ja, de Donauradweg is natuurlijk al een langere bestaande route. Maar op die andere routes gaat dat ook gebeuren.
Waarom is gravel bikes op dit moment zo in?
Ja, gravelbike is eigenlijk een ideale tussenvorm en meer dan perfect voor het landschap in Oostenrijk. Want niet overal liggen van die mooie geasfalteerde fietspaden zoals wat wij in Nederland kennen. Vaak loopt een fietspad over in een boerenpad of een bosweg. En ja, die boswegen zijn niet altijd geasfalteerd. Die zijn dan, ja, wat als ik zeg, gravel. Maar wel fijne stenen dat je daar oncomfortabel overheen rijdt. Die wegen zijn perfect om te fietsen. En je hebt daar echt geen technische mountainbike voor nodig. En je hoeft ook niet de jumps te maken en te springen. Maar je wil wel even een wat betere fiets hebben die, zeg maar, waar de banden, zeg maar, tegen dat gravel kunnen. En daar is Oostenrijk echt perfect voor. Want ja, zoals ik al zei, die fietspaden half hard. Perfect voor een gravelbike. Door die gravelbikes is Oostenrijk heel erg toegankelijk geworden. En dat zie je ook bijvoorbeeld in Carinthië. Daar hebben ze in de Nokbergen een speciaal parcours uitgezet van meerdere honderd kilometers rondom de Milstättersee, andere plekken in Carinthië. Dat zijn puur routes gemaakt voor gravelbikers. Dus je start vanuit je hotel, je rijdt, zeg maar, gewoon over een normale weg heen. En op een gegeven moment houdt die weg op en die slingert over de mooiste gebieden waar eigenlijk niemand komt.
Maar niet bergen en zo.
Natuurlijk heb je wat verzet. Het is wel, je hebt wel wat bergen, maar het zijn geen
mountainbike parcours of zo.
Niet. Nee, geen mountainbike parcours. En het zijn ook geen kolletjes van de Tour de France, zeg maar. Dat je
voor iedereen.
Voor iedereen, ja. En ik zeg, en als je dan, zeg maar, je kunt die gravelbikes ook als een soort van e-bike krijgen. Die zijn nog een beetje in opkomst. Met een normale e-bike kun je trouwens ook gewoon die gravelroutes fietsen. Want de e-bikes in Oostenrijk hebben wat dat betreft ook wat grovere banden. En ja, laten we eerlijk zeggen, een e-bike is geen vorm, is gewoon een vorm van valsspelen. Maar een vorm van valsspelen waar echt iedereen blij van wordt, zelfs jij.
Ja, ik ben niet de sportiefste in dit huis. En dan is zo'n e-bike, het is niet alleen maar voor bejaarden, maar het is voor de hele familie. Dus ik vind het fijn.
Oké, okay. Nou, goed om te horen, Daan.
Vincent, wat zijn nou trails?
Ja, trails, dat zijn vooraf uitgezette trajecten. Die lopen echt door de bergen heen. Die zijn eigenlijk meer gemaakt voor mountainbikers. Dat zijn ontwikkelingen die je vooral ziet in skigebieden. Skigebieden staan natuurlijk in de zomer eigenlijk een beetje werkloos erbij. Want niet elk skigebied kun je weer gebruiken voor de landbouw, voor het begrazen en het gras wat daar vanaf komt. En een paar slimme mensen hebben gezegd, weet je wat, dan maken we van die wegen die over die toch al eigenlijk aanwezig zijn op die skipistes, maken we uitdagende parcoursen. Dus dan ga je eigenlijk met een mountainbike, ga je met de lift naar boven toe. Of als je de zinnen hebt en de kracht hebt, dan fiets je zelf naar boven toe. Kan, hoeft niet. Kan, dan kom je weer op het stukje uitdagen en conditie uit. En dan krijg je zo'n trail, die zijn goed aangegeven. En dat zijn allerlei verschillende routes. En dan heb je het echt over jumps en bochten en parcoursen en smalle bruggetjes. En dan komt het echt uit op concentratie, vermogen en conditie en wat je kan. Dat zijn hele uitdagende stukken.
Maar ik denk dat dat een groot deel van de luisterers, denk ik, vrees ik niet zijn.
Ik weet niet hoe sportief onze luisteraars zijn, maar ik denk dat ze dat wel kunnen. Ik denk wel dat er een paar van onze luisteraars graag een trail zijn. En heb je een favoriete trail? Laat het ons graag weten, hè? Want we nemen hem graag op onze website.
Maar we hebben het nu over de e-bike. Is die met die bergen dus noodzakelijk of niet?
Ja, nou, dat hangt helemaal, wat ik al zei, van je conditie af. Maar ik zeg van, ga je naar Oostenrijk toe, regel een e-bike. Dan heb je het meeste genot van je vakantie. Ben jij nou super sportief en vind je het niet erg om eventjes, zeg maar, die hartslag omhoog te jagen? Ja, dan kun je het zonder accu proberen. Zelf fiets ik natuurlijk het liefst zonder accu. Maar ik moet eerlijk bij zeggen, dat stukje trapondersteuning is af en toe wel lekker, hoor.
En waar moeten de mensen nu echt op letten als ze in Oostenrijk gaan fietsen? Wat is er belangrijk?
Belangrijk is dat je let op je eigen veiligheid. Dat staat voorop. Dat is gewoon heel belangrijk. Kijk, Oostenrijk is qua fietsland nog niet zo goed ingericht als Nederland. Veel fietspaden, veel fietsroutes liggen echt van de weg af. Maar af en toe kom je nog wel eens een doorgaande weg tegen. En in Oostenrijk is de snelheid op de doorgaande wegen ligt beduidend hoger dan in Nederland.
Ja, 100.
Ja, op sommige plekken mag je 100. En dan zijn de Oostenrijkers toch weer zeggen, hey, daar gaat het fietsen. Dat klopt niet, dat is niet goed. En dat levert wel eens dingen op waarvan ik zeg van, wil ik hier wel fietsen? Dus ik vermijd, als het even kan, vermijd ik de Bundesstraße. Sterker nog, ik rij om. Als ik een Bundesstraße over moet steken, dan kijk ik even in Google Maps of ik er onderdoor kan. Of ergens langs kan, of dat er ergens een rotonde is. Maar ik wil niet op een Bundesstraße fietsen. Wat ook goed is om te weten, in Oostenrijk is een helmplicht voor kinderen. Voor volwassenen is die helmplicht er nog niet. Ja, ik sta ook een beetje te kijken. Ik zie je gezichtsuitdrukking. Jullie zien dat niet als luisteraar, maar ik wel. Natuurlijk, we zitten tegenover elkaar tijdens de podcast. Ja, dat verbaasde mij ook een beetje. Want met skiën is het eigenlijk bijna... Met skiën is trouwens ook niet verplicht.
Nee, dat is... Maar ben je gek als het. Dat maar, je het niet doet?
Als je het niet doet, ben je bij de enige die helm op hebt.
Ja, dat is waar. Dan ben je een buitenaards
wezen. Ja, bij een buitenaards wezen, ja. Dus ja, en met fietsen raad ik dus echt aan van... Doe ook een helmpje op. Niet alleen voor je... Het is voor je eigen veiligheid. En als je op je hoofd valt, ja, sorry. Er kunnen dingen gebeuren die ik waar we niet over gaan hebben hier.
En dat is dan wel fijn als je hem huurt. Dan krijg je kan je die fietshelm ook meehuren. Ik weet niet of je dat lekker vindt.
Volgens mij krijg je een standaard al bij. Volgens mij is dat bijna een standaard uitrusting.
Ja, maar ik weet niet of ik iedermans helm op...
Al die helmen worden nagebruikt. Weer compleet gedesinfecteerd.
Oké. Okay.
Ja, dat net als mijn skischoenen. Dat is ook zo'n...
Dat wil ik ook niet.
Nee, nou, ja, maar goed, die worden toch ook weer die worden continu verhuurd.
Ja,
dus,
dat is waar.
Ja, dus dat zal wel loslopen. En huur je nou zo'n mountainbike, omdat je wil gaan trialbiken, zeg maar, waar we het net over hadden. Dan krijg je bij zo'n huurmountainbike ook kun je een hele uitrusting met kniebeschermers, schouderbeschermers, rugbeschermers. De hele mikmak kun je erbij huren. Dus dat is allemaal wel goed geregeld in Oostenrijk. Waar moet je verder natuurlijk op gaan letten? Van, nou ja, dat je accu opgeladen is. En let er ook op dat als jij in een hotel overnacht, dat niet ieder hotel het prettig vindt dat je de accu meeneemt naar de hotelkamer. Je kunt de accu's dus vaak opladen in de stalling van het hotel. De meeste hotels die gericht zijn op fietsvakanties, hebben daar voorzieningen voor. Want een accu, met alle respect, ze zijn hartstikke goed, het zijn toch risicodingetjes. En ja, als daar iets mee gebeurt in een hotel, dan hebben we toch wel een uitdaging.
Nou, ik zou dat ook niet. Wij hebben ook een vakantiewoning boven. Ik zou dat ook niet willen.
Nee, wij laten ook zeggen van de accu beneden opladen.
Carport.
Ja, onder de carport. Dus daar moet je even rekening mee houden. Waar je voor de rest rekening mee moet houden met fietsen, is dat je gewoon echt op je eigen veiligheid let. En als je zegt van, hey, ik durf dit niet doen. Wat ik verder aanraad, als je gaat fietsen, zorg dat je wat te drinken en te eten mee hebt. En cash geld. Altijd cash mee.
Dozenrijkers, ik denk dat 80% nog allemaal zegt cash. En helemaal die kleine op de berghut of whatever. Cash.
Ja, nee, vooral, absoluut.
Je hebt ook een spreekwoord in Oostenrijk. Nur bares is wares.
Dat klopt inderdaad. En vooral met die berghutten en vooral langs de wat fietsroutes. En het gaat vaak ook om kleinere bedragen. Dan kijken de Oostenrijkers toch een beetje vreemd aan als jij met je pinpas of met je creditcard komt. Want in tegenstelling tot Nederland is het betalen met je pinpas in Oostenrijk voor veel ondernemers best wel een prijzige aangelegenheid. Ik hoorde laatst van iemand van een restaurant dat hij per maand bijna €400 betaalt om alleen maar pinbetalingen te kunnen accepteren. En dat is niet alleen omdat ze moeten betalen voor dat kastje, maar ook voor alle transacties die je doet. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet meer verder over hebben. Dat komt wel een keer in een andere podcast over geld in Oostenrijk. Dat is ook een goed idee, denk ik. Goed onderwerp.
Ja.
Dus zorg dat je cash bij je hebt, zorg dat je wat te eten bij je hebt. Een flesje water kan geen kwaad, helemaal als het super warm is. Wat ik je ook aanraad, is altijd eventjes een extra jasje mee te nemen. Vooral als je wat hoger gebied komt, dan kan het in de schaduw best wel koud zijn, afkoelen. Hou ook rekening met de weersverwachtingen.
Regenkleding.
Neem wat mee als het duidelijk kan zijn dat het gaat regenen, neem dan wat regenkleding mee inderdaad. En fiets je nou in de bergen en weet je dat je onder die route tunnels hebt? Heel dom, neem fietsverlichting mee. Want jij gaat ook met je fiets door die tunnel heen.
Zit het dan niet standaard op zo'n e-bike?
Nee, dus kijk daar, als dat er niet op zit, kijk daar of je het hebt. Want een lampje is dan best wel prettig. In ieder geval dat degene die achter jou rijdt, ziet dat daar een fietser rijdt. Die kleine details, maar daar zit wel die juiste fijnheid in. Hè?
Een verbandskist.
Nou, verbandskist en een gevarendirecteur mag je meenemen in de auto.
Nou, maar je moet jawel, op de fiets. Je moet zo'n klein verbandstrommeltje hebben.
Nou, dat is sowieso een aanrader. Neem inderdaad een klein, dat je wat pleistertjes bij je hebt en wat verbandspulletjes en een plaksetje. Plaksetje zou ik zeker aanraden. En trouwens nog iets, hè. Als jij in een wat toeristische regio zit waar ze echt dat fietsplan ontwikkeld hebben, zoals waar we het net over hadden, dan kun je op die kaarten die ze hebben ook de servicestations vinden. Want in tegenstelling tot Nederland zie je bij heel veel dorpen een soort fietspunt. En daar kun je binnenbanden kopen voor normale prijzen. Echt, er staat gewoon een automaat met binnenbanden. Daar staat een fietspomp. Daar staat een paal met sleutels. Zodat je zeg maar je band eventjes eraf kan halen.
En je kan wassen heel vaak?
Nou, wassen dat is vaak bij die mountainbike parcours. Bij die trial park, ja, dat klopt. Maar we hebben bijvoorbeeld in ons dorp staat een paal. En daar kun je echt bijna het complete onderhoud van je fiets doen. En dat is echt, ik vind het perfect. Ik heb er een foto van gemaakt, die staat ook op de website. Zal ik ook in de show notes bijzetten. Dan heb je een idee hoe zoiets eruit ziet.
En we hebben het nou elke keer over fietsen huren gehad. Wat is nou beter? Een fiets huren in Oostenrijk of meenemen?
Ja, dat hangt natuurlijk helemaal van jezelf af. Hè? Kijk, als jij een fiets meeneemt, dan moet je een fietsendrager achter op de auto hebben. Of je moet de fietsen in je auto kunnen zetten of in je caravan. En ik ben eerlijk zoiets van, ik vind een fietsendrager op de auto, dat gaat nog wel. Het zou op zich nog kunnen. Die fietsendrager zit achter op je auto. Je rijdt 1000 kilometer door Duitsland heen om in Oostenrijk te komen met die fietsen achter op de auto. Het is toch een stukje bagage wat je bij je hebt. Het is vaak wat lastiger. Maar heb jij een goede fiets, ja, dan kun je hem natuurlijk gewoon meenemen. Wel een tip, als je een e-bike hebt, je neemt hem mee, haal de accu's er vanaf. Je hebt natuurlijk twee fietsen achter op de auto zitten. Je accu's zijn toch ook vaak zeg maar 15 tot 20 kilo per stuk. Het zit allemaal wel op die kogel van die trekhaak. Dus ik zou ze er persoonlijk vanaf halen. En als je dan een fiets wil huren, ja, wat we al aan het begin zei, bij een huurfiets heb je eigenlijk altijd het nieuwste model.
En je hebt de service. Als het stuk is, dan hoef jij zelf niet op banden te plakken. Maar dan bel je dat mannetje en die komt hier in de
band. Ja, maar goed, het is natuurlijk wel zo. Als dat mannetje komt, die bent vaak wel eventjes een uurtje onder de pan. Hè?
Maar heb je, als jij ANWB-lid bent, heb je het dan ook op je fiets in Oostenrijk?
Als jij in Oostenrijk lid bent van de ÖAMTC, de Oostenrijkse zusje van de Nederlandse ANWB, dan heb je ook service op de fiets.
Ja, maar de Nederlanders?
Nee.
Oh, jammer.
Nee, die hebben dat niet.
Oh, dat is
ja, je kunt het proberen. Ik denk trouwens, als je belt, dat ze je gewoon helpen, hoor. Want ik vind ze heel erg vriendelijk bij de UMTC.
Ja, dat is waar. Ik kom nu terug op de regio's. Zijn er regio's die dit extra promoten of die aparte wegen hebben aangelegd voor de fietsers?
Ja, absoluut. Ik zei net al, we hebben even een zijsprongetje gemaakt. Dat doen we wel vaker in die podcast. Hè? Want het is natuurlijk gewoon we doen het altijd heel spontaan. Het is echt gewoon, het is wel een stukje voorbereid, maar ook weer niet mega voorbereid. Ja, dat zien we, in Carinthië zien we dat heel veel. En in Tirol zie je bijvoorbeeld dat die gravel en trials steeds nadrukkelijk worden gepositioneerd. Ze verwachten dat ze dit jaar, dus de zomer van 2026, bijna 7200 kilometers aan bewegwijzende mountainbike trails en bike routes hebben uitgezet. Waarvan 400 kilometer aan van die uitdagende single trails en downhill trails. En dan hebben we het nog niet eens gehad over al die gravelroutes die ze gaan uitzetten. Maar dan moet je nagaan, 7200 kilometer. Dat is toch een mega afstand, hè? Dus als je die allemaal in je vakantie wil gaan fietsen, dan heb je nog even wat te doen. En dat geeft ook gelijk aan dat fietsen dus geen hype meer is in Oostenrijk. Het is echt een vast onderdeel van het aanbod. En ze moeten ook wel, hè? Want ja, we moeten die zomer, dat seizoengebied, dat seizoensreizen, moet veel breder getrokken worden.
Ja, het is niet alleen maar wandelen en skiën.
Nee, daarom. En ja, de voorzieningen liggen er. Dus waarom zou je ze in de zomer niet gebruiken?
Donau, Raadweek, die is natuurlijk, die kent iedereen wel. Maar dan heb je ook de Moerraadweek, dus Steiermark. Ja. Dan ga je helemaal naar Slovenië naar beneden. En dat is ook heel erg leuk.
Ja, klopt. Die kunnen we ook nog eens een keertje gaan fietsen. Maar die is wat heuveliger dan de Donauraadweek. En dan heb je nog de Alpe-Adria-trail. Dat is een route die fietst ook langs de Moer. Je begint in de Steiermark, gaat door naar Carinthië. En dan fiets je door naar de Adria in Italië. Die route gaat deels over een oude spoorlijn. Die spoorlijn is stilgelegd. Maar die spoorbruggen die in dat traject zaten, die hebben ze allemaal omgebouwd tot fietspaden.
Oh, leuk.
Maar ze hebben de rails laten liggen. En ze hebben tussen de rails gewoon geasfalteerd of een pad gemaakt.
Oké. Okay.
En daar fiets je overheen.
Oh, grappig.
Ja, en dat is. Maar wat ik zeg, dat is wel een iets uitdagende route. Het is niet zoals die Donau die vrij vlak is.
Maar de Donau moet je ook oppassen of hoe het weer is. Als die Donau hoog is, dan kan je heel vaak niet oversteken.
Klopt, want bij de Donau moet je een paar keer met de veerpont natuurlijk oversteken. Ja,
en ook
klopt.
Langs de Donau, dat kan ook overstromen. Dat komt wel vaker voor.
Ja, laatste keer was 2 jaar geleden volgens mij. Maar dat is vaak ook zo weer voorbij. Hè? En ik moet erbij zeggen, kijk, die regio die leeft van dat fietsen. Dus die geven dan automatisch aan wat dan de omleidingsroutes zijn. Die zitten daar de kippen bij als daar iets gebeurt.
En welke regio's zie je dat nog meer?
Ik zie het onder andere in de regio Sabach, Hinterklem, Leogang en Fieberbroen. Daar start het fietsseizoen eigenlijk heel vroeg in 2026. En daar komen ook weer meerdere nieuwe trails en uitbreidingen bij. En dan denk ik onder andere op de lijnen aan de Schatberg en de Wildenkarkhogel. Dat is een nieuwe skill area. Dat is wat ik al zei met dat mountainbiken. Dat zijn die jumps en dat zijn al die bochten en dat uitdagende werk. En daar worden 4 tracks aangelegd. En die kunnen het eigenlijk het hele zomerseizoen gebruikt worden. Die zijn ook verschillende niveaus gemaakt deze keer. Dat is wel handig dat je niet dat je als beginner niet gelijk een gevorderde trail afdendert. Want dan heb je natuurlijk risicootje. En dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Dan hebben we nog een Schladming-Dachstein in de Steiermark. Dat is ook een interessant gebied. Daar opent volgende maand het nieuwe bikepark in Schladming. En bij de Reiteralm worden ook nieuwe trails geopend. En dat is een heel lang seizoen, want dat seizoen loopt door tot oktober. Dus die... En ja, we hebben natuurlijk ook nog de regio rond Schladming-Dachstein. Zeg ik het goed?
Ja.
Dan hebben we nog de regio Schladming-Dachstein. Dat is nou een interessant gebied. Die hebben een nieuw seizoen ingezet. Dat loopt vanaf begin mei tot... bijna begin november. En dat is best wel knap. Want als je beseft dat in november ook eigenlijk het wintersportseizoen gaat beginnen. Maar gedurende die periodes hebben ze meerdere trails rondom de Reiteralm. En daar kun je dus eigenlijk het hele seizoen kun je gewoon fietsen. En dat zijn hele uitdagende trails. Ook met verschillende groepen ingedeeld. Zeg maar voor gevorderde fietsers tot de beginnende trailrijder. Erg belangrijk. Dan hebben we natuurlijk de Zuidsteiermark nog. En daar heb je de Zuidsteirische Wijnstrasse. En die hebben daar een rondbliktour uitgezet. En die rondbliktour die gaat van verschillende uitkijkplatformen die daar in de regio zijn. Die werden vroeger gebruikt als brandwacht. Nu hebben ze dat omgebouwd tot uitzichtspunten. En je kunt dus fietsen, het ding erboven klimmen, even uitzicht genieten.
En ik ben met de Vespa gegaan.
Dat heeft daar met een rondje met de Vespa gedaan. En het leuke is van als je dan zeg maar een stukje gefietst hebt, dan stop je bij een boezesang. Daar kun je dan een kleinigheidje eten en... een van de lokale wijntjes uit die regio proberen. Dus ja, er is wat dat betreft in heel Oostenrijk zijn er ontzettend veel activiteiten wat betreft fietsen. Vind ik een hele goede ontwikkeling.
En Vincent, heb je nog waarschuwing voor mensen die in Oostenrijk willen gaan fietsen?
Ja, vooral als jij zeg maar echt voor je sportiviteit hier komt om te fietsen, wil ik je meegeven dat je de Oostenrijkse fietsroutes en de manier van fietsen niet moet onderschatten. Op een kaart kan het er vrij onschuldig uitzien, maar vergis je niet in het klimmen. En wat wij al zeiden, die laatste klim die wij naar huis hebben, is daar een goed voorbeeld van. Je denkt bij jezelf, het stelt niet zoveel voor, en toch valt hij iedere keer weer tegen. Ja, klimmen kan op een fiets toch langer duren dan dat je gewend bent dat het in Nederland is. En het is natuurlijk ook gelijk een mooie metafoor voor het fietsen in Oostenrijk. Hè? Het hoeft niet extreem te zijn om pittig te voelen, maar daar zit ook weer die charme in. Het landschap doet iets met je rit. En andersom, ik weet zeker dat als jij die route gefietst hebt die je graag wilde fietsen, die blijf je hele leven bij. En daar kun je goed over vertellen.
Dus als je het samenvat, Vincent, dan is Oostenrijk veel veelzijdiger dan je het eigenlijk zou verwachten.
Ja, absoluut. En dat is denk ik ook wel de kern van deze aflevering. Oostenrijk is niet alleen voor de doorgewinterde wielrenners of de mountainbikers, maar ook voor mensen die graag relaxed willen fietsen of een e-bike willen huren, een georganiseerde fietstocht willen doen. En in richting 2026, zoals nu, zie je dat aanbod alleen maar breder, slimmer en aantrekkelijker wordt. Dus of je nu van een rustige route langs het water, een gravelavontuur of een trailweekend houdt, Oostenrijk heeft echt veel meer in huis dan je denkt. En ik zou zeggen, kijk op onze website voor meer tips over fietsen in Oostenrijk. En terwijl we dit aan het doen zijn, hè, heb ik net met Daan besproken, we kunnen nog zoveel meer over fietsen vertellen. Binnenkort deel 2.
Ja, zeker weten.
Tjus papa, tot deel 2.
Tot deel 2. Tot de volgende keer.
Tot ziens.
Doeg.